Ja, we willen deze morgen met elkaar stilstaan bij een bijzonder thema. En ik wil ter inleiding graag twee Bijbelgedeelten met elkaar lezen. En het eerste gedeelte kunt u vinden in Romeinen 8. Ik wil vanmorgen namelijk met u stilstaan bij het Messiaanse Vrederijk. Ofwel het koninkrijk dat zal aanbreken zodra de Heer Jezus Christus zal terugkeren naar deze aarde. En voor de een is het onderwerp misschien gesneden koek, terwijl de ander misschien nog worstelt met die waarom-vraag. Waarom moet er na de wederkomst van Christus nog een periode van 1000 jaar aanbreken? Waarom niet direct de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Nou, daar gaan we vanmorgen dus met elkaar op in. En ik geloof dat dit heel erg belangrijk is om hier ook zicht op te krijgen. Zicht te krijgen op dat Messiaanse Rijk. Zicht te krijgen op deze profetie, op deze belofte die nog liggen weggelegd. Binnen de christelijke theologie wordt dit namelijk enorm onderschat. En ik merk nog wel eens in gesprekken van, een onderwerp als het Messiaanse Rijk, dat is leuk voor degene die zich met Israël bezighouden. Nee, vrienden, dit gaat vele malen verder. Vooral ook als we kijken naar hoeveel invloed ook bijvoorbeeld de Kingdom Now theologie heeft in kerken, waar vaak enorm geput wordt uit beloften en profetieën die eigenlijk helemaal niet gelden voor de tijd en de wereld waarin wij nu leven. En is het zo belangrijk als je zicht mag krijgen op dat grote plan van God en ook op dit belangrijke gedeelte van zijn, of deze belangrijke fase van zijn plan. Maar daarover zometeen meer. Ik wil ter inleiding met u twee Bijbelgedeelten lezen. Nogmaals, het eerste gedeelte is uit Romeinen 8 en daarvan de versen 18 tot en met 22. En als we het hebben over het Messiaanse Rijk, dan kan natuurlijk Openbaring 20 ook niet ontbreken. Dus na dit gedeelte zullen we ook naar Openbaring 20 gaan. Mocht u op afstand luisteren en mocht u achter uw computer zitten, dan kunt u ook nog gaan naar www.israelandebijbel.nl en op de voorkant van de website heb ik ook een document gezet. Dat ziet u meteen als u op de website komt. Waarom een Messiaans Rijk? En mocht u de teksten ook op een rijtje willen, dan kunt u ook heel makkelijk dat documentje downloaden, zodat u de teksten van vanochtend ook makkelijk kunt meelezen. Mocht u geen beschikking hebben over internet of daar niet achter zitten, geen paniek. Ik ga er vanochtend heel rustig doorheen. Dus het is allemaal goed te volgen. Maar mocht u internet hebben, dan kunt u dat dus downloaden op www.israelandebijbel.nl op de voorpagina. Laten we lezen Romeinen 8 en daar lezen we vanaf vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe. Tot zover. En dan het tweede gedeelte is uit Openbaring 20. Openbaring 20. En daar lezen we de eerste paar versen, Openbaring 20. En daar staat: en ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en hij bond hem voor 1000 jaar en wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. Tot zover. Ja, nogmaals, de reden waarom ik deze ochtend eigenlijk wil ingaan op dit onderwerp, is omdat het een enorm onderbelicht thema is in heel veel kerken. Terwijl we in de Bijbel heel veel beloften vinden die over die periode spreken. Over dat Messiaanse Rijk. Met name veel oud-testamentische profetieën spreken over deze fase van Gods plan. Denk aan Jesaja 2, aan Jesaja 11, Ezechiël 34 tot en met 37, Ezechiël 40 tot en met 48, Zacharia 14. Nou, ik zou eindeloos kunnen doorgaan met het opsommen van Bijbelgedeelten die gaan over die tijd en die wereld, die er ook heel wat anders uit komt te zien dan de tijd waarin wij nu leven. De Bijbel leert dat Satan nu nog de overste is van deze wereld. Maar straks, als de Heer Jezus terugkeert naar deze aarde, dan zal er een theocratie komen, een godsregering. En eigenlijk zien we dat ook alweer een beetje terug onder het oude verbond dat God met Israël sloot. Ook dat was een theocratie waarin de Heere heel rechtstreeks ingreep. Denk ook aan de zegen- en de vloekprincipes. Ik kom daar zo meteen ook nog op terug. Dus allereerst omdat het een onderbelicht thema is, terwijl heel veel Bijbelgedeelten daarover gaan. De tweede reden dat ik hierover wil spreken is, hoe gaan we nou eigenlijk om met al die oud-testamentische beloften? Ik merk regelmatig dat heel veel van deze beloften ook heel makkelijk uit zijn verband worden gerukt en eigenlijk klakloos worden toegepast op de tijd waarin wij nu leven. En begrijp me nou deze morgen niet verkeerd, want natuurlijk mogen we ook teksten toepassen. Maar het is zo belangrijk om bij de profetie ook altijd te letten op de context. Om het te plaatsen in de tijd waar het allereerst over gaat. Een heel bekend voorbeeld wat ik geregeld ook op kaarten zie terugkomen, dat is Jeremia 29 vers 11, waar we lezen, ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u een toekomst en hoop te geven. En natuurlijk, het is een geweldige, prachtige tekst, waar zeker ook geestelijke waarheden en lessen liggen opgesloten voor ons. Natuurlijk mogen ook wij zeggen dat de gedachten die God over ons heeft, dat gedachten zijn van vrede en niet van kwaad. Natuurlijk mogen we zeggen dat we in de Heer Jezus Christus ook een geweldige toekomst van hoop hebben. Maar bedenk dat als je deze profetie opzoekt, dat het in de eerste plaats geschreven is voor Joodse mensen. Dat het gaat om de geweldige hoop en de verlossing die er in de toekomst nog ligt weggelegd voor het volk Israël. En dit is een voorbeeld van een profetie waar het eigenlijk niet eens zo heel erg is als je even de context niet zo scherp hebt. Maar het is zo belangrijk om zicht te krijgen op dat grote plan van God. Om te kijken van maar waar leven wij nu? Hoe handelt God in deze tijd? Als we hier geen zicht op hebben, dan ga je allerlei beloften en ook principes toepassen die eigenlijk helemaal niet voor deze tijd gelden. Heel veel christenen die lopen achter op het plan van God. Wat bedoel ik daarmee, achterlopen op het plan van God? Door bijvoorbeeld het oude verbond te pakken en daar eigenlijk allerlei principes en wetten toe te passen op vandaag. Denk bijvoorbeeld aan de zegen en de vloek zoals we die vinden in Deuteronomium 28. Of allerlei andere wetten waar je dan eigenlijk onder gaat stellen, onder dat oude verbond. Maar je kunt ook voorlopen op het plan van God. Wat bedoel ik daarmee? Dat je allerlei messiaanse beloften en profetieën pakt die in de toekomst in vervulling zullen gaan en die je eigenlijk probeert toe te passen op de tijd waarin wij nu leven. Ik zei net al even, je ziet dit terug in heel veel Kingdom Now gedachten. Maar ook in bepaalde Israëlvisies waar men eigenlijk die messiaanse belofte probeert te pakken en probeert toe te passen op de huidige staat Israël. Het is een vooruitgrijpen naar iets wat in de toekomst ligt. En je kunt dat eigenlijk heel makkelijk door een paar versen door te lezen al ontdekken van ja, maar dit kan eigenlijk helemaal niet over deze tijd gaan. Daarom is context zo enorm belangrijk. Ik kan me nog goed herinneren en enkele jaren geleden waar een broeder ja, God wel een handje wilde hebben, helpen door de profetie van Ezechiël 47 in vervulling te laten gaan door iets van een pijp te slaan naar de Dode Zee om die weer tot zoet water te maken. Ik begrijp de intentie. Ik begrijp het verlangen om die belofte in vervulling te laten gaan. Maar zo werkt het niet met het woord van God. Ezechiël 47 is ook een belofte wat in vervulling zal gaan als de Heer Jezus Christus zal terugkeren naar deze aarde. Wat gaat over dat messiaanse vrederijk. En nogmaals, dit zijn misschien kleine voorbeelden. Maar ik heb in mijn omgeving al verschillende broeders en zusters gezien die eigenlijk een heel verwrongen godsbeeld krijgen door in de naam van de Here allerlei dingen te claimen, wat vervolgens niet gebeurde en men eigenlijk teleurgesteld raakte in God omdat men eigenlijk geen zicht had op die grote lijnen van Gods plan. Vanmorgen zoomen we dus in op die waarom-vraag. Waarom breekt er na de wederkomst van Christus nog een periode van 1000 jaar aan waar Satan gebonden zal worden en de Heer Jezus rechtstreeks op deze aarde gaat regeren? En wat we dus niet moeten verwarren met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die volgens Openbaring 21 pas daarna komt. En even voor alle duidelijkheid. Als je die laatste hoofdstukken van Openbaring pakt, dan zie je daarin ook een hele duidelijke volgorde. In Openbaring 19 wordt er gesproken over de wederkomst van Christus. In Openbaring 20 lezen we over dat Satan samen met die twee beesten uit Openbaring 13 gebonden zullen worden voor 1000 jaar. En dat hij zelfs na die 1000 jaar nog een korte tijd wordt losgelaten. Ik kom daar zo meteen ook nog over te spreken, waarom dat moet gebeuren. En vervolgens in Openbaring 21, het hoofdstuk daarna, lezen we over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan staat er ook heel expliciet bij over de eerste hemel en aarde die voorbij zijn gegaan. Je ziet dus een hele duidelijke volgorde. Waarom nou die periode van 1000 jaar? Wat gaat God in die periode doen? Waarom is dat nodig? Hoe moet ik dat dan voor me zien? Nou, voordat we verder gaan, even voor alle duidelijkheid. In Openbaring 20 wordt er gesproken over 1000 jaar. Daarom wordt het ook wel het 1000-jarig rijk genoemd. In de Bijbel kom je ook heel veel het begrip koninkrijk tegen. En dat woord koninkrijk, dat betekent niet altijd overal hetzelfde. Ik merk dat zo'n begrip eigenlijk heel makkelijk vergeestelijk wordt en wordt toegepast op ons. Maar bedenk dat het op heel veel schriftplaatsen het woord koninkrijk ook gaat over dat 1000-jarig vrederijk. Oftewel die periode die zal aanbreken na de wederkomst van Christus. Een ander begrip, wat je ook tegenwoordig veel ziet, of eigenlijk tegenwoordig wat je al heel lang zo ziet, dat is het Messiaanse Rijk. En dat begrip, dat kom je eigenlijk in de Bijbel niet zozeer tegen, maar dat is het Rijk van de Messias, het Messiaanse Rijk. Het zijn dus verschillende benamingen voor hetzelfde. Het Rijk waar de Heer Jezus straks zal gaan regeren, hier op aarde vanuit Jeruzalem. En een hele belangrijke vervolgvraag is natuurlijk, maar regeert de Heer Jezus dan nu niet? En dan is het antwoord ja en nee. Je kunt zeggen dat de Heer Jezus regeert in de harten van de gelovigen. Maar dit kun je niet vergelijken met de Christusregering die straks op aarde zal gaan aanbreken of beter gezegd gaan baanbreken. En als je de profetieën met betrekking tot zijn wederkomst en de oprichting van zijn koninkrijk bestudeert, dan zal die wereld er heel wat anders uitkomen te zien dan de gebrokenheid die we vandaag om ons heen zien. En daarom kunnen we eigenlijk simpelweg niet al die messiaanse beloften negeren. Of zoals ik ook nog eens om me heen hoor van, ach, dat is niet belangrijk dat ik me daarin verdiep. Of dat we het alleen vergeestelijken. Nee, het kan wel, maar zo ontkracht je het woord van God. De Bijbel leert ook niet, zoals je in sommige Kingdom Now gedachten ziet terugkomen, dat het eigenlijk langzaam maar zeker beter wordt op deze aarde. En dat we in die zin dan de aarde moeten voorbereiden op Jezus' komst. Dat we moeten streven naar gerechtigheid, dat we milieuproblemen moeten oplossen. En begrijp me nou vanochtend niet verkeerd, want natuurlijk is het belangrijk dat wij goed omgaan met Gods schepping. Dat we opkomen voor degenen die onschuldig in de gevangenis zitten, dat we oog hebben voor de armen en de wees. Maar blijf evenwichtig, maak er niet een nieuwe theologie of hype van. Dat is niet de focus van de schrift. De focus van de schrift is Christus en het leven met hem. En ook het lijden, ook vervolging, hoort daarbij. Zoals we net al lazen uit Romeinen 8, de wereld zucht. De wereld verkeert in barensnood en ziet uit naar die verlossing die door Jezus Christus straks tot stand gaat brengen. De wereld heeft dat vooruitzicht niet. De wereld kent men alleen het hier en nu. En vanuit de wereld zal men zeggen, ja weet je, het wordt langzaam maar zeker beter. We krijgen als mens meer kennis. We kunnen steeds meer ziekte genezen. Ach ja, we hebben nu wel dat coronavirus, maar het is enorm ingesteld op maakbaarheid. Wij gaan zorgen voor vrede, wij gaan zorgen voor middelen dat we straks heel veel ziekte kunnen genezen. Met andere woorden, wij de mens gaan het doen. Als je daar verder over nadenkt en je gaat weer terug naar het woord van God, dan heb ik die vaker gehoord. Genesis 11. De torenbouw van Babel. Laten wij een naam maken door een toren te bouwen waarvan de top in de hemel reikt. Wij mensen in plaats van God als schepper. En weet u wat de Bijbel leert? De Bijbel leert dat straks die supermens ook gaat komen. In de Bijbel ook wel aangeduid als de antichrist. En de Bijbel leert dat hij in staat zal zijn om vrede te brengen in het Midden-Oosten, een soort van wereldvrede. Hij zal zogenaamd opkomen voor het zwakke. Hij zal grote wonderen en tekenen doen. Het zal een heel charismatisch persoon zijn. En veel mensen die zullen achter hem aangaan en die zullen denken, wij mensen hebben dat toch allemaal maar eens goed voor elkaar. Maar weet u wat de Bijbel leert? De Bijbel leert dat het net als de torenbouw van Babel zal uitlopen op één grote fiasco. Want nogmaals, in Romeinen 8, daar lezen we over de tijd en de wereld waarin wij nu leven. Paulus die schrijft in Romeinen 8, want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. En niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Heel de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Heel de schepping zucht en verkeert in barensnood. En je hoeft niet heel erg je best te doen om die gebrokenheid om je heen te zien. Er zijn tal van rampen, tal van oorlogen. We hebben te maken met ziekte, met leed in deze wereld. Heel de schepping leeft in gebrokenheid en ziet reikhalzend uit, ja, naar die geweldige verlossing die Christus straks tot stand gaat brengen. Had God nou deze gebrokenheid voor ogen? Nee, het was ooit goed, maar er is eigenlijk iets grondigs misgegaan. En ik wil me in deze preek eigenlijk nu richten op twee belangrijke momenten in de geschiedenis. Namelijk de roeping en de val van de mens. En het tweede, de roeping en de val van Israël. En misschien denkt u wel even van, Chris, waar ga je naartoe? Maar ik beloof u dat als je eigenlijk deze twee lijnen vanuit het woord van God gaat zien, dan begrijp je ook veel beter waarom er straks nog een Messiaans vrederijk zal komen. En waarom dit een hele belangrijke fase is in het grote plan van God. Als we teruggaan naar de eerste mens, Adam, dan lezen we in Genesis 1 over de schepping en hoe de eerste mens Adam door God in de hof van Eden werd gezet. Samen met Eva leefde hij onder Gods heerschappij. God stelt de eerste mens Adam aan om te heersen over zijn schepping. We lezen in Genesis 1 vers 28, en God zegende hem, en God zei tegen hem, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Adam die kreeg de opdracht om te heersen over de aarde en over de dieren. Maar we kennen allemaal de geschiedenis. En we weten wat er is misgegaan, want in die hof verschijnt op een gegeven moment de slang, Satan. En Satan die misleidt de mens en er ontstaat chaos en wanorde. Adam en Eva die moeten dat paradijs verlaten, u kent allemaal die geschiedenis. Die intieme relatie die ze met de Heere hadden, die wordt verstoord. En als we weer even teruggaan naar Romeinen 8, dan schrijft Paulus dat die schepping aan de zinloosheid onderworpen werd. Nou, dat gebeurde toen. Adam en Eva vielen en daarmee eigenlijk heel de mensheid. Er kwam een einde aan Gods rechtstreekse heerschappij en rust waarvanuit wij als mens mochten leven. En we zien eigenlijk dat vanaf dat moment ook de zonde en de dood hun intrede doen. Er ontstaat een duidelijke kloof. Maar dit gaat verder. Want de mensheid viel, maar ook het dierenrijk viel. De wolf stond ineens tegenover het lam. In het paradijs verliep dat in harmonie. Toen stond de wolf ineens tegenover het lam en zag hem wel als een heerlijk maaltje. Dus ook het dierenrijk viel. Maar bedenk dat er ook gebrokenheid was in de geestelijke wereld. De slang Satan die was in de hof te vinden en die betekent dat de val van Satan ergens daarvoor heeft plaatsgevonden. En niet alleen Satan viel, nee, een deel van de engelen viel met hem. We lezen over die val in Ezechiël 28 en Jesaja 14. Daar gaan we nu verder niet op in. Maar het is wel heel goed dat we ons daarvan bewust zijn dat als we het hebben over dat heel de schepping zucht, dat dat ook zo is eigenlijk in die geestelijke wereld. Ook zij ervaren gebrokenheid. En het feit dat wij een strijd te voeren hebben in de hemelse gewesten, zoals we dat lezen in Efeze 6, laat zien dat eigenlijk ook die geestelijke wereld zucht en kreunt. En hou dat even vast. Zowel de mensheid viel, als ook het dierenrijk viel, als ook de geestelijke wereld zucht en kreunt. Ik kom daar zo meteen op terug. Maar God geeft in Genesis 3 vers 15 een geweldige belofte. Het komt goed, want die kop van de slang Satan die zal vermorseld worden. En uit het zaad van de vrouw gaat iemand komen, de Messias, die Satan overwint en die eigenlijk alles weer zal terugbrengen onder de heerschappij van God. Nogmaals, de Bijbel leert dat Satan nu nog de overste is van deze wereld. In 2 Korinthe 4, vers 4 wordt hij ook wel de God van deze eeuw genoemd. Dit betekent niet dat God niet boven Satan staat. Want natuurlijk heeft God alles in de hand, werkt hij overal doorheen. Maar Satan is tijdelijk de overste van deze wereld. En ik benadruk tijdelijk, want er zal een moment komen in deze wereld dat het koninkrijk wordt overgegeven aan de Zoon. Er is dus hoop. Die kop van die slang zal vermosseld worden. En dan komen we natuurlijk automatisch ook uit bij het volk Israël. God zette vanuit alle volkeren één volk apart waaruit de Messias zou gaan voortkomen. En dat niet alleen, hij zonderde Israël ook af om een koninkrijk van priesters te zijn en een heilig volk. Het land Israël werd apart gezet. Jeruzalem werd apart gezet waaruit hij zijn heerschappij zou voeren. En als Israël trouw zou blijven aan de Heere, dan zouden zij gesteld worden tot het hoofd van alle volkeren. Ik heb dat hier wel eens vaker gezegd. Maar er zijn heel veel interessante overeenkomsten tussen de eerste mens Adam en het volk Israël. Adam werd gesteld, zo zagen we, om te heersen over deze schepping. Israël werd gesteld tot het hoofd van alle volkeren als ze trouw zouden blijven. Deuteronomium 28, vers 13. Beiden krijgen een land. Adam het paradijs, Israël het land Israël. Beiden ontvangen van God ook wetten waar ze zich aan moeten houden. Adam, die krijgt de wet om niet te eten van die boom. En het volk Israël krijgt de 613 geboden en verboden waar ze zich aan moeten houden. Maar wat zien we bij beiden? Dat ze zich niet aan Gods inzettingen houden en dat ze de Heere ongehoorzaam worden en uiteindelijk dat land moeten verlaten. Adam en Eva moeten het paradijs verlaten, het volk Israël moet het land Israël verlaten. Een bijzondere is dat we in Hosea 6 vers 7 eigenlijk Adam en Israël ook samen tegenkomen. Twee belangrijke momenten in de geschiedenis, zoals ik al zei. We lezen in Hosea 6 vers 7, zij, dat is het volk Israël, hebben echter als Adam het verbond overtreden en daar hebben zij trouweloos gehandeld tegenover mij. Zowel Adam als ook Israël hebben trouweloos gehandeld. Adam staat symbool voor heel de mensheid en Israël als volk staat op zichzelf. De Heere riep hen uit alle volkeren. Beiden, zowel Adam als Israël, zijn door God geschapen met een speciale roeping. Beiden zijn ongehoorzaam geworden, zijn gevallen. En voor beiden liggen geweldige beloften van herstel weggelegd. Zowel voor Adam als ook voor Israël. En ik kan me voorstellen dat je nu denkt, maar de Heer Jezus heeft toch 2000 jaar geleden door zijn dood en opstanding herstel gebracht voor Jood en Heiden. Leven we dan niet geestelijk gezien als kinderen van God onder zijn heerschappij? En dan zeg ik ja en amen. Paulus schrijft in Romeinen 6 dat door één mens Adam de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood. En de tweede Adam Christus heeft de dood overwonnen. In hem mogen we weten dat er een geweldige toekomst ligt weggelegd. En tegelijk is het goed om ook verder te kijken. We lezen namelijk in Hebreeën 2 vers 8. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Is alles onderworpen aan Christus? Jazeker, maar we zien het nog niet. Waarom niet? Omdat Satan nog tijdelijk de overste is van deze wereld. En zoals reeds gezegd, komt er volgens de Bijbel nog een, in de toekomst een satanisch antichristelijk rijk in de eindtijd. Wat zijn dieptepunt zal bereiken in de komst van de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf. Oftewel Satan zelf in de gedaante van een mens. Maar God verlangt ernaar om heel zijn schepping onder zijn heerschappij te brengen. Wat onder Adam gevallen is, wil hij herstellen. En ook wat betreft Israël verlangt hij ernaar om zijn volk de rust in te brengen. In Hebreeën 4 vers 9, daar lezen we, er blijft nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Er is nog een sabbatsrust over voor het volk Israël. Wanneer komt die rust dan? Is die er sinds 1948? Nee, Israël is alleen maar omringd door antisemitische landen. Komt die rust er dan doordat het volk zelf heel hard vecht en eigenlijk zelf haar vijanden gaat proberen te onderwerpen? Nee, lieve vrienden. Die sabbatsrust die breekt aan als de vredevorst terugkeert naar deze aarde, de Heer Jezus Christus. En als we nu eigenlijk weer teruggaan naar die beginvraag, waarom komt er na de wederkomst van Christus eigenlijk niet direct de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Waarom zit daar nou nog een periode van 1000 jaar tussen? Dan is het antwoord daarop dat in het Messiaanse Rijk alles teruggebracht zal worden onder de heerschappij van God. En dat begint met de wederkomst van Christus. Het zal op deze aarde en ook in de hemelse gewesten gaan functioneren zoals God dat bedoeld heeft. Niet de mens, nee, God zal het doen. God komt tot zijn doel met heel zijn schepping. Wat onder Adam en onder Israël gevallen is, zal hij herstellen. De mens in zijn algemeenheid, het dierenrijk, de geesteswereld en ook de relatie tussen hem en zijn volk Israël zal hij dan herstellen. Waar komen we dat dan tegen in de Bijbel? Als we het hebben over de mensheid in zijn algemeenheid, nou, neem bijvoorbeeld eens de bekende messiaanse profetie uit Jesaja 2. In Jesaja 2, daar lezen we in vers 3 dat de volkeren straks in dat Messiaanse Rijk zullen optrekken naar de berg van de Heren en zich laten onderwijzen aangaande zijn wegen. Uit Sion zal dan de wet uitgaan. In vers 4 van Jesaja 2, daar lezen we, de zwaarden worden omgesmeden tot ploegscharen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Waarom niet? Omdat Christus heerst over deze aarde vanuit Jeruzalem. Met andere woorden, de mensheid zal hersteld worden. Het zal teruggebracht worden naar hoe de Heere wil dat wij als mensen zouden leven op deze aarde. In vrede, onder zijn wet, onder zijn heerschappij, met recht en gerechtigheid. De mensheid zal hersteld worden. Het tweede, wat ik noemde, is Israël als volk. Paulus die schrijft aan het einde van Romeinen 11 dat Gods beloften voor Israël onberouwelijk zijn. Lieve vrienden, als we niet geloven dat God zijn belofte aan Israël waarmaakt, in hoeverre kunnen we God dan vertrouwen op de belofte die wij hebben ontvangen in Christus? Kunnen die ook zomaar ineens komen te vervallen? Nee, natuurlijk niet. God is een waarmaker van zijn woord. En met betrekking tot Israël zegt de Heere iets heel belangrijks in Jeremia 31. Jeremia 31, vers 35, ik zal het u citeren. Daar staat, zo zegt de Heere, die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van de maan en de sterren tot een licht in de nacht, die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen, heren van de lege machten is zijn naam. Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor mijn aangezicht, spreekt de Heere, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor mijn aangezicht te zijn. Met andere woorden, gelooft u dat morgen de zon opkomt? Gelooft u dat er vannacht weer sterren aan de hemel zijn, dat de maan weer zijn zal schijnen? Bent u daar zeker van of twijfelt u daaraan? Nou, zo zeker dat dat morgenochtend gebeurt en u dat vannacht mag zien, zo zeker zal God Israël niet verwerpen, maar als zijn volk herstellen. Dat is wat het woord leert. Het derde is het dierenrijk waar we het met elkaar over hebben gehad. De mensheid wordt hersteld, Israël als volk wordt hersteld, maar ook het dierenrijk. We kunnen daar onder andere over lezen in Jesaja 11, vers 6 tot en met 9. En we kunnen ons geen voorstelling daarvan maken. Maar straks in dat Messiaanse rijk zal de wolf bij het lam kunnen verblijven. De koe en de berin zullen samen weiden en een leeuw zal stro eten. Dat gaat gebeuren, lieve vrienden. In het verlengde hiervan kunnen we ook lezen in Jesaja 35 dat ook de hele natuur een metamorfose zal ondergaan. De woestijn zal bloeien als een roos. Sterker nog, in Ezechiël 36, vers 35, daar kunnen we lezen dat het land Israël zal worden als de hof van Eden. Daar kunnen we ons geen voorstelling van maken hoe mooi dat straks zal zijn. Geweldige belofte. Het vierde is dat de Heere ook de geesteswereld zich bij zijn wederkomst aan hem zal moeten onderwerpen en hersteld zal worden. Paulus die schrijft in Filippenzen 2 dat elke knie zich moet buigen in de hemel, op de aarde en ook onder de aarde. Ook al die machten, die krachten, die geestelijke wereld zal uiteindelijk zich aan hem moeten onderwerpen bij zijn wederkomst. Die periode van het duizendjarig rijk, oftewel dat Messiaanse vrederijk, dat is een enorme belangrijke fase in het plan van God. En als we vanaf de schepping gerekend inmiddels al zo'n 6000 jaar onderweg zijn in het plan van God, is het dan echt zo'n gekke gedachte dat het herstel van alle dingen ook minimaal 1000 jaar overheen gaat? Dat het hier op aarde en in de hemel zou gaan worden zoals God dat ook beloofd heeft. Ik moet ook denken aan wat de Heere ook zijn discipelen leerde, dat gebed. Dat het straks zal zijn, zoals in de hemel als ook op de aarde. Nou, dat zal straks werkelijkheid worden. Leven onder zijn rust en heerschappij. Als we het hebben over dat Messiaanse Rijk, dan moeten we bedenken dat het nog niet perfect zal zijn op deze aarde, zoals dat wel straks zal zijn bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. U moet zich voorstellen dat een deel van de mensheid die straks in het Messiaanse vrederijk leeft, een deel van die volkeren, ook die duistere periode van de eindtijd gekend heeft, waarin eigenlijk alles tot een climax komt. Dus deze groep, die maakt zowel de voleinding van de wereld mee, de eindtijd, waarin alles tot een climax komt, als ook eigenlijk die nieuwe fase waarin Satan straks gebonden zal zijn en de Heer Jezus Christus als koning zal gaan regeren. Dat is eigenlijk best gek als je daarover nadenkt. Dat ze straks die beide heerschappijen gekend hebben. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met Noach. Noach die eigenlijk die oude wereld, waarin eigenlijk ook alles tot een climax kwam, heeft gekend. Maar op een gegeven moment stapte hij die boot in en stapte hij eigenlijk op die nieuwe aarde. Ja, wel deze aarde waarop wij nu leven, maar eigenlijk leerde hij die nieuwe wereld kennen, terwijl hij eigenlijk ook nog die oude wereld gekend heeft. Je zou het daarmee kunnen vergelijken. Nou, we hebben gezien dat iedereen zich moet onderwerpen aan Christus. bij zijn komst. En wanneer je verdiept eigenlijk in die messiaanse profetieën, dan valt het op dat heel veel volkeren zich straks bij zijn komst veinzend zullen onderwerpen, zo lezen we dat. Wat betekent dat veinzend? Nou, ze zullen zich niet van harte aan de Here onderwerpen. Ze zullen het doen, maar niet van harte. Ze moeten. En de Heer Jezus die zal straks in dat messiaanse rijk ook met harde hand moeten optreden. Nogmaals, het zal een theocratie worden. En rechtstreeks ingrijpen. En wie niet luistert, die zal de consequenties daarvan ook ervaren. Nogmaals, het is eigenlijk net als Israël onder dat oude verbond. Luister je naar de Heere, dan werd je gezegend, maar ongehoorzaamheid werd je gestraft. Een theocratie. Ik zou verschillende plekken daar in de messiaanse belofte ook op kunnen aanwijzen. Maar een voorbeeld daarvan is ook Zacharia 14, waar we kunnen lezen over de wederkomst van Christus. En waar we ook lezen in dat tweede gedeelte dat hij als koning zal regeren over deze aarde. En dat bij zijn koningschap ook zijn wetten verbonden zullen zijn. En dan lees je dat in Zacharia 14, dat als de volkeren niet zullen optrekken naar Jeruzalem om het loofhuttenfeest te vieren, dat zij door de Here ook gestraft zullen worden. Dat is een van de wetten die straks dan zal regeren. En zo zijn er veel meer voorbeelden in de messiaanse profetie aan te halen waaruit blijkt dat het nog niet een perfecte wereld zal zijn. En dat het messiaanse rijk nog niet perfect is, dat daar ook mensen zijn die zich niet van harte zullen onderwerpen, dat blijkt ook wel uit Openbaring 20, waar we kunnen lezen dat eigenlijk na dat duizendjarig rijk Satan nog eenmaal voor een korte tijd losgelaten moet worden. En misschien heeft u zich wel eens afgevraagd van ja, maar waarom moet dat gebeuren? Waarom moet Satan nog voor een korte tijd worden losgelaten? Nou, we lezen dat een deel van de volkeren zich opnieuw achter hem zullen scharen. Nogmaals, dit laat zien dat in dat messiaanse vrederijk eigenlijk ook volkeren zijn die zich niet van harte zullen toestemmen met de Christusregering. Ze hebben al die tijd gezien dat Christus Heer is, maar ze blijven hun hart verharden. En daarom dat eigenlijk aan het einde van het Messiaanse Rijk er nog een laatste zuivering nodig is. En hierin zien we ook opnieuw dat God geduldig is. Hij is barmhartig met de mensheid. Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot erkentenis van de waarheid komen. En zelfs als de Heer Jezus straks op deze aarde zal regeren en iedereen kan zien dat Hij de Heere der Heren is, zijn er mensen die hun hart zullen verharden. Denk in dit verband ook aan Farao. Farao die Gods grootheid en almacht zag door al die plagen heen, maar hij verhardde zijn hart. En daarom dat Messiaanse vrederijk eigenlijk opnieuw een genadeperiode is. Waarbij de mens de kans krijgt om Christus te aanvaarden. We leven nu in een genadeperiode. Maar dan zal er opnieuw, eigenlijk die duizend jaar, zal het genadetijd zijn. Met dit verschil dat Christus rechtstreeks zal regeren vanuit Jeruzalem. In 1 Korinthe 15 lezen we dat hij als koning zal regeren totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gebracht. En dan zal hij dat koningschap overgeven aan de Vader. Belangrijke periode. En ik wil u vanmorgen, ik wil jou vanmorgen ook aanmoedigen om je te verdiepen in deze prachtige gedeelte. Deze prachtige belofte die straks in vervulling zijn gegaan. Nogmaals, we mogen ook uit die profetieën persoonlijke bemoedigingen halen. Dat moeten we zeker doen. Maar kijk ook verder naar hoe straks al die beloften in vervulling zullen gaan. Ik vroeg onlangs aan een vriend van mij, wil jij in één zin samenvatten waarom een Messiaans Rijk? En hij zei tegen mij dat God tot zijn doel komt met zijn schepping. Wat geweldig. En dat is eigenlijk de kern. Dat de Heere tot zijn doel komt met ons persoonlijk leven. Dat hij ook tot zijn doel komt met heel zijn schepping. Wat gebroken is, zal hij herstellen. Zowel de mensheid, als ook het dierenrijk. Als ook zijn volk Israël, als ook de geesteswereld. En dat is eigenlijk de belangrijke rode draad die we zien vanaf de val van de mens in Genesis tot Openbaring aan toe. God komt tot zijn doel. En hoe komt hij tot zijn doel? Nou, door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Alles draait om hem. En wat een geweldige bemoediging is dat vanmorgen ook voor ons. Dat we te midden van alle chaos, te midden van alle gebrokenheid die we in deze wereld zien, dat we mogen weten, maar God heeft alles in zijn hand. En hij volvoert zijn plan. Afijn, ik kan me voorstellen dat u nu ook denkt, maar hoe verder? Nou, in dat document waar ik het net over had, wat u kunt vinden op de website van israeldebijbel.nl, daar heb ik een lijst met messiaanse beloften en kenmerken op een rijtje gezet voor verdere studie. Dus mocht u zich daar verder in willen verdiepen, dan staan er iets van 10 of 12 kenmerken van het messiaanse rijk op. En nogmaals, als u ermee aan de slag gaat met die messiaanse belofte, wat geweldig is, let altijd op de context. Niet 1 tekst eruit halen of 2 teksten, maar lees verder in die messiaanse belofte. En stel daarbij de vraag, over welke tijd gaat het? Geweldige tijd om ons ook in te verdiepen. Geweldig vooruitzicht voor heel de wereld en ook voor ons. Geprezen zij zijn heilige naam. Amen.